Van harte welkom bij deze online bijeenkomst van de Protestantse Kerk Ieper de Rots op zondag 3 oktober. Ik mag u groeten in de naam van de Vader die van ons houdt, de Zoon die ons redt en de Geest die ons laat zien wat het goede leven is voor Gods aangezicht. U hoort vandaag de stem van Jimmy Remmery die de preek zal verzorgen. Ik wens u een gezegende zondag.
Exodus 34, de versen 4 tot 9. Mozes kapte twee stenen platen, gelijk aan de vorige. De volgende ochtend beklom gij in alle vroegte de Sinaï, zoals de Heer hem had bevolen. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep Heer. De Heer is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in de duizendste generatie, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft en een schuldige niet ongestraft laat, maar de misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen, in de derde en vierde generatie. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij, Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee. Dit volk is wel halstarrig, maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Johannes hoofdstuk 8, de versen 1 tot 11. Maar in de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei, Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat gij alleen achterbleef met de vrouw daarvoor hem. Jezus keek op en vroeg haar, Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei, Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niets meer.
Lieve gemeente van Christus. We hoorden net het verhaal dat gekend staat onder de titel De overspelige vrouw. Jezus gaf onderricht op de Olijfberg toen schriftgeleerden en fariseeën een vrouw bij hem brachten die betrapt was op overspel. Dat was toen een zeer zwaar misdrijf dat de steniging verdiende. Ze vroegen hem, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Ze wilden met deze vraag Jezus uit zijn tent lokken. Wat zou hij hierop zeggen? Als hij de vrouw veroordeelde, waar is dan zijn gekende barmhartigheid gebleven? Dan zou hij als meedogenloos omschreven worden. Iedereen wist en weet nog steeds hoe hij de zondaars bemint en aan tafel gaat met hen. Maar indien hij de vrouw vrij verklaart, overschrijdt en veracht hij de wet en is hij zelf de dood schuldig. De vraag van de fariseeën was een van de vele valstrikken die men in de tijd Jezus voorlegde. In feite ging het niet hier zozeer om het proces van die vrouw, maar om het proces van Jezus. Jezus werd geviseerd, de vrouw was slechts een middel om hem te kunnen aanklagen. Jezus gaf echter niet meteen antwoord. Hij bukte zich en schreef met zijn vinger in het zand. Toen ze bleven aandringen, zei hij: "Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen." Toen ze dit hoorden, gingen ze weg, één voor één, en ze lieten Jezus alleen met de vrouw achter. Hij vroeg haar: "Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?" "Niemand, Heer," zei ze. "Ik veroordeel u ook niet," zei Jezus. "Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer." In dit evangelie zegt Jezus eigenlijk: het enige geneesmiddel om mensen die gezondigd hebben tot inkeer te brengen, is vergeven, nieuwe kansen scheppen, gaan in hun waardigheid herstellen. Dit was nieuw in de dagen van Jezus. Zo nieuw dat zelfs de eerste christenen het nogal moeilijk hadden met dit verhaal. Men nam het in eerste instantie zelfs niet op in een van de vier evangelies. Het verhaal van de overspelige vrouw is hoogstwaarschijnlijk gegleden uit het Lucas-evangelie naar dat van Johannes. In de oudste handschriften vinden we het bij Lucas, en ook de stijl is die van Lucas, met zijn typische aandacht voor Gods barmhartigheid en voor de hulpverlening aan kwetsbare vrouwen. Zoals er met het stukje evangelie werd gesold, zo werd er met deze vrouw gesold. Eén vrouw wordt door een hele groep mannen tot bij Jezus gebracht. De wet van de sterkste. Ze duwen en sleuren de vrouw in het midden en gaan in een kring staan. Dat was de houding om rechtspraak te houden. Het zijn zelfbewuste, harde rechters. Die vrouw werd door de fariseeën gebruikt als een pion in een schaakspel, dat ze wilde spelen met Jezus. Zoals ik al zei, ze wilde Jezus in de val lokken en daarvoor hadden ze haar nodig. Jezus voelde hun huichelarij. Hij begon in het zand te schrijven. Waarom deed hij dat? Wilde hij daarmee tijd winnen om na te denken over een valstrik? Wilde hij vermijden in hun ogen te kijken om niet aangestoken te worden door hun woede? Of tekende hij een lijn met streepjes? Zoiets als een kerfstok. Niet voor niets staat er dat de mannen één voor één wegliepen. De oudsten het eerst. Hadden die misschien het meest op een kerfstok? Het kan ook zijn dat hij heeft gedaan wat kinderen in hun spel ook zo gemakkelijk doen. Iets opschrijven en het meteen weer uitvegen. Om aan te duiden hoe God zelf is. Meer blij om één mens die zich bekeert dan om 100 die geen bekering nodig hebben. Hoe God niets liever doet dan een streep door het zondige verleden van de mens te trekken, om hem opnieuw te laten leven. Hoe dan ook, Jezus ontwapent zijn tegenstanders en doet hen één voor één afdruipen. Hij zwijgt en laat de stilte haar werk doen. Elke man die daar stond, elke betrokkenen kon nadenken over zijn al dan niet gerechtvaardige plaats in de kring. Omdat de spanning aanhoudt en de tegenstanders blijven vragen stellen, richt hij zich op en confronteert hen met zichzelf en zegt: "Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen." In die tijd was het zo dat het bij een steenhing bij de Joden gebruikelijk was dat men hun stenen gooien overliet aan de grootste zondaars. Als laatsten, indien nodig, kwamen ook de meest rechtvaardigen aan de beurt. Jezus draait hier de regel om. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Niemand kan zich afzijdig houden. Iedereen wordt met zijn eigen zwakheid geconfronteerd. Deze uitspraak neemt de zwaarte van de schuld niet weg en ontkent de verdiende straf niet, maar verlamt wel de arm van wie met stenen wil gooien. Op het laatst blijft Jezus alleen achter met de vrouw. Niemand had een steen geworpen. Niemand had haar veroordeeld. Er bleven maar twee mensen over. De barmhartige en zij die barmhartigheid nodig had. De vrouw mocht zelf de bevrijdende woorden spreken. Niemand heeft mij veroordeeld. Toen zei Jezus tot haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Ik veroordeel jou ook niet, zei hij. En daarmee zei hij ook, en jij moet jezelf ook niet veroordelen. Zondig voortaan niet meer. Keer terug naar jezelf en doe enkel wat goed is in de ogen van de Heer. Volgens Jezus is de wet geen gesloten systeem. Ze geeft alleen de richting aan naar echte bevrijding, naar het echte geluk. Ook dat was nieuw in de dagen van Jezus. Niet uitgaan van een systeem, maar van deze mens die een bevrijdend woord nodig heeft. Zeggen, blijf niet stilstaan bij het oude, je hoeft niet langer vast te klampen aan het verleden. Begin opnieuw. Daarom spreekt Jezus geen oordeel uit over de vrouw. Hij zegt haar alleen niet meer hetzelfde te doen. Ga heen en zondig niet meer. De ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw is de bevrijdende ontmoeting tussen de goddelijke barmhartigheid en de menselijke ellende, en dat ondanks de meedogenloosheid van een kring veroordelers. Die veroordelers hebben de veroordeling al uitgesproken, de vrouw al afgeschreven. Zij strekken de kring toe, ze hebben de stenen reeds in de hand en willen de dood, haar dood. Jezus echter, die veroordeelt nooit iemand. Hij sluit geen kringen, integendeel, hij opent ze. Hij wil het leven. Hij nodigt ons uit om naar anderen te kijken. Niet met vooroordelen neer te kijken, maar met onbevangenheid en bewondering op te kijken. De fariseeën zijn eindelijk schijnheilig, hun motieven onzuiver. Ze stellen zich op alsof zij de beste bedoelingen hebben, maar in feite willen zij Jezus in de val lokken. De stenen in hun hand zijn niet alleen voor de vrouw bedoeld. Ze willen vooral Jezus treffen. Maar de bedoelingen van Jezus daarentegen zijn totaal zuiver. Hij is echt en ondubbelzinnig. Hij nodigt ons uit oprecht te zijn en zuiver op de graad. Zij concentreren hun aandacht op de bedreven fout, zonder aandacht voor de vrouw zelf. Zij spreken over haar heen en gebruiken haar als een geval om zich tot Jezus te richten. Jezus echter kijkt naar de vrouw zelf en spreekt tot haar persoonlijk. Hij nodigt ons uit niemand te beschouwen als een geval waarover kan gesproken worden, maar tot de mensen in kwestie zelf te durven spreken. Ze zijn helemaal verkrampt, hard voor zichzelf en vooral voor de anderen. Zij laten de vrouw alleen met heel haar ellende en zij willen zich vooral niet met haar inlaten. Jezus krabbelt wat in het zand. Hij opent geen blijvend strafhuister. Hij gelooft dat ook deze fout kan weggewist worden, zoals het zand dat door de wind wordt meegenomen. Hij gelooft dat in een mens altijd verandering en verbetering mogelijk is. Hij nodigt ons uit niemand in een hokje te steken vanwege een gebeurde misstap, maar steeds te blijven hopen dat iemand zich kan herpakken en verbeteren. Hij nodigt ons uit mensen in hun ellende niet alleen te laten, maar onze solidariteit, ons medeleven te tonen, ook aan degenen die zichzelf in de miserie hebben gewerkt. Jezus geeft de volle aandacht aan de nieuwe mogelijkheid voor de toekomst die het leven biedt. Hij heeft die vrouw niet gevraagd hem eerst te vertellen wat ze allemaal had misdaan. Hij heeft daarover niets gezegd. Hij heeft haar Gods vergeving laten voelen. Hij heeft haar enkel iets gezegd over het goede dat zij voortaan kon doen. Jezus maakt de vrouw juist los van haar foute verleden en zet haar op een nieuwe weg. Hij kijkt altijd naar de toekomstmogelijkheden van het mens en biedt hem steeds een nieuwe levenskans. God bemint ons, ondanks onze fouten en ondanks alles wat we ooit hebben uitgestoken. Als wij onze zonden erkennen en belijden, oprecht vergiffenis vragen, blijven we niet stilstaan. Maar worden we op de nieuwe weg gezet, de weg die we gaan naar zijn voorbeeld, de weg van gerechtigheid en vergeving. Wat vooral benadrukt moet worden, is immers niet onze zwakheid, maar Gods barmhartigheid, die de vernieuwende kracht wordt voor onze toekomst. Wat vooral hoorbaar moet zijn, is de diepe dankbaarheid en de onmetelijkheid van Gods vergeving. Het erkennen en vergiffenis vragen is een hoopvolle vraag aan God. Je durft je toevertrouwen aan de Heer in al je kwetsbaarheid, en dat is een uitdrukking van geloof in de Heer van het leven, wiens liefde sterker is dan elke dode plek in ons hart. Zo verhing het ook in ons eerste verhaal. God nam het op voor de mens, voor die zwakke, zondige mens. In eerste instantie had hij het helemaal gehad met dit volk, dit ontrouwe volk. Mozes sprong voor hen in de bres, en God bedacht zich. Hij liet zijn genadige, liefdevolle hart spreken. Dat is God, zo is Gij. Hij geeft nieuwe kansen, ook aan die mensen die het steeds weer verpesten of doen mislukken. Hij houdt immers van de mens, van zijn schepping. Daar op de Sinaï, daar volgen er woorden die de Heer spreekt, die omschrijven wie Hij is. Een God, barmhartig en genadig, groot en trouw, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar we lezen ook, de vergeving is er voor wie zich wendt tot de Heer, voor wie met heel hun hart tot inkeer komen. Voor hen is God een vergevende God. Maar hij weigert zijn vergeving aan wie niet tot inkeer komen. De schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. Hij vergeeft wie tot inkeer komt en wie dat niet doet, vergeeft hij niet. Blijkbaar kan God zijn vergeving niet aan je kwijt als je niet inziet dat je die vergeving nodig hebt. Daarom moeten wij ook niet in het verleden blijven hangen, niet over onszelf oordelen en niemand veroordelen. En waakzaam zijn en erop letten dat we niet in dezelfde fouten hervallen. De Heer vergeeft, laten wij dit ook proberen. Amen.
Ik mag u de zegen van Barnabas meegeven. Troost elkaar in zijn geest en in zijn gedachtenis. Ik zegen u met empathie om uw naaste daadwerkelijk te begrijpen. Ik zegen u met de juiste woorden op de juiste tijd. Ik zegen u met troost, omdat het de Heer zelf is die de God van troost is. Amen.